Een kleine update maakt een wereld van verschil. Daarom biedt IKEA voor Business Netwerk gratis snelle interieurtips en ideeën. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.
Dit is de Top van Nederland. Elke werkdag een goed geïnformeerd gesprek met een leider van nu. Ik ben Thomas van Zijl en vandaag praat ik met Hans Meeuwis, algemeen directeur van Royal Cosun, bekend van de suiker- en de frietproductie. Valt er voor de leden van de coöperatie nog wel iets te verdienen nu de energieprijzen oplopen en suiker, zeker in Nederland, in het verdomhoekje zit? Op de eerste plaats nog één keer de vraag: wat er allemaal onder Royal Cosun valt?
Ja, wat is Cosun? Ja, dat is een mooie vraag. Cosun is een geweldig bedrijf met ontzettend een mooie agenda. Het is een agri-coöperatie, 9000 leden. Akkerbouwers bezitten het bedrijf. Ik heb dus eigenlijk 9000 bazen ook. Dat maakt het heel mooi. En we bestaan 125 jaar. Dus een bedrijf met een enorme traditie ook. 4400 collega's, 2,3 miljard omzet. En wij zetten planten om in plantaardige oplossingen en ingrediënten. De luisteraars kennen ons misschien van Vergeelse poedersuiker of van de Avico-frietjes. Maar we zijn veel meer dan dat. Zo kom je ons eigenlijk de hele dag wel tegen. Het gaat om smoothies met onze fruitpreparaten die we gebruiken. Als je een muesli-reep bij het tankstation neemt waar onze inulinevezels in zitten. Maar ook als je 's ochtends onder de douche staat.
Inulinevezels, ja, af en toe moet ik even onderbreken. Wat zijn dat dan, inulinevezels?
Inulinevezels, dat zijn vezels die halen we uit een bepaalde wortel. Dat is een sigurijwortel. En die hebben prebiotische eigenschappen. En dat maakt gewoon, dat is gezond voor je maag-darmstelsel. En wordt in brede applicaties gebruikt. Waaronder die lekkere muesli-repen ook bij het tankstation. Maar ook als je onder de douche staat. We hebben er al een aantal producten. Dat is ook een van onze groeigebieden waarin wij microplastics in shampoos en in doucheproducten omzetten naar celluloses, ook uit planten.
Kun je dus in grote lijnen zeggen, het is friet, suiker, diervoeding en dan die andere tak, die groeitak die meer inzet op gezond, op bioplastics, zoals je dat noemt. Is dat de richting van de beweging?
Ja, ik denk goed samengevat. We zetten in op 4 kernsegmenten inderdaad. We willen meer halen uit suikerbieten. Niet alleen suiker, maar er zit zoveel meer in zo'n suikerbiet. Meer halen uit aardappelen. Friet is daar een belangrijke, sterk groeiende outlet voor. We kijken naar inderdaad als circulair bedrijf naar hoe zet je al die reststromen die bij bedrijven vrijkomen, of dat naar bij de brouwindustrie gaat of bij de aardappelverwerkende industrie, hoe zet je dat om in oplossingen voor de feed, voor de diervoedingindustrie. En onze laatste en eigenlijk nieuwe groeipilaar is groene en gezondheidsbevorderde ingrediënten. Daar willen we in groeien. 30% van onze portfolio in 2030 moet komen uit dat soort nieuwe oplossingen.
Ja, waarom zeg je dat zo heel erg duidelijk? Ik las eerdere interviews met jou waar het ook ging over heldere doelstellingen, afrekenbare doelstellingen. En daar werd dan bij gezegd, dat is misschien niet helemaal in de geest van het bedrijf, maar ik vind dat belangrijk, want dat leidt tot scherpte, dat leidt tot focus. Wat heeft het voor zin om dat in 2022 al te zeggen? In 2030 30% van de omzet uit die tak?
Nou, ik geloof heel erg dat als je heel helder kunt aangeven wat het aspiratieniveau is waar je naartoe wil, dat dat een organisatie helpt, dat je een organisatie in staat stelt om het ook makkelijker te bereiken. Als je het vaag laat en je probeert maar wat, dan is het vaak ook lastig om te definiëren hoe succes eruit ziet.
Ja. En als je dat dus definieert, hè, 2030 is dit onze doelstelling, wat is dan de weg daar naartoe? Kom je daardoor overname te doen bijvoorbeeld?
We kijken eigenlijk naar alle levers. Dus we kijken uiteraard naar, we hebben een fantastische keten, hoe kun je dat maximaal gebruiken? We kijken naar innovatie, we kijken naar autonome groei. We hebben al een aantal punten waarvan we zien dat we in zo'n gezonde vezel, dat we daar meer kunnen. Dat we in die biobased materialen, dat we daar meer kunnen. Daarnaast kijken we ook naar partnerships. Er zijn meerdere bedrijven die, waar we een samenwerking mee zouden willen, die ons kunnen helpen om te versnellen. En uiteraard is er een scan op, zouden er partijen zijn die ook ons daar kunnen vertellen door ze te kopen.
Maar is het ook zo simpel om te zeggen dat bijvoorbeeld suiker, hè, dat is toch een belangrijke component, op verschillende manieren onder druk staat, dat je ook afhankelijk bent van de wereldwijde suikermarkt en de volatiliteit die dan een rol gaat spelen, dat dat om meerdere redenen niet meer zo aantrekkelijk is en dat de rek daar wel eens een beetje uit is. Dus dat je dan ook om die redenen zegt, nou, wij richten ons vizier nu ook op iets anders.
Ja, ik denk dat suiker een key element blijft in onze portfolio. suikerbiet essentieel is, maar dat wij wel inzetten op verdere differentiatie van die portfolio. Dus dat is juist.
Wat kun je allemaal met, je noemde het al, ik mag het eigenlijk geen rest noemen, want je kunt er heel veel meer mee doen, maar wat halen jullie dan uit planten waarvan je zelf ook denkt van, nou, dat het kan, dat het bestaat. Hè? Ik noemde net in de introductie al make-up. Ja. We hoeven hier niet het hele procedé uit de doeken te doen, maar wat komt daarbij kijken?
Ja ik had eigenlijk een cadeau voor je mee willen nemen. Wij noemen dat het bietenboek. Dat is een boek, daar staan 300 applicaties in wat je allemaal uit een biet kunt halen. Dus als je naar de biet zelf kijkt, suiker is het belangrijk bestanddeel, uiteraard. Maar ga je naar de bietenpulp kijken, dan heeft dat bestand, daar kun je voeding van maken. Burgers, vegaburgers kunnen van maken. Je kunt kijken naar de cellulosevezels en de pectines die erin zitten. Dat zijn voedingsingrediënten, bio-based voedingsingrediënten, die inderdaad een rol hebben om microplastics te vervangen in cosmetische producten. Die een rol kunnen hebben in schoonmaakmiddelen, in wasmiddelen. Dat wordt vandaag de dag al gedaan. Dus we hebben proefpunten dat dat kan. Daar willen we verder op doorbouwen en daar willen we op versnellen. Als je naar het blad van een suikerbiet kijkt, daar zit eiwit in. Daar zit een heel puur eiwit in, wat kippenei eiwit zou kunnen vervangen in bepaalde applicaties. Dus als je over zo'n veld loopt, sta je daar niet bij stil, denk je suikerbiet. Als je erin kijkt, is het eigenlijk een klein fabriekje waar heel veel elementen in zitten die we breder kunnen gebruiken.
En daar horen ook investeringen bij. Gevraagd naar wat jouw belangrijkste beslissing van 2022 wordt, zei je. Nou, dat kan wel eens te maken hebben met investeren juist op dit vlak. Ja. Wat is er dan voor nodig om die stap te maken? Er zit dus heel veel in een blad. Er kan een heleboel, maar het moet ook nog wel gemaakt worden.
Ja, nou, we kijken daar heel zorgvuldig naar. Want je praat bij dit soort investeringen altijd over grote bedragen. Dus bijvoorbeeld zo'n cellulosevezel uit bietenpulp. Daar hebben we testen mee gedaan. We hebben subsidie gekregen voor het bouwen van een fabriek in Delfzijl. En dat zijn we aan het onderzoeken of de business case goed genoeg is om daar een grotere investering op te doen. Nou, dat is een besluit wat we dit jaar willen.
Maar die subsidie heb je al gekregen, toch? Dan is toch de bedoeling...
Toezegging van de subsidie hebben we gekregen. Maar zo werkt het ook altijd. De business case moet kloppen. Dat begrijpt iedereen ook die subsidie toekent. Als het niet klopt, moet je niet doen.
Want dat staat nog niet vast.
Daar zitten wij nu middenin, in dat proces.
Ja. Nou, ik moet toch even terug naar jouw verleden. Je hebt ook gewerkt bij DSM. Een bedrijf dat als geen ander erin geslaagd is om de bakens te verzetten. Als je kijkt naar de geschiedenis, de staatsmijnen. Nu naar wat het geworden is, met steeds meer focus. Hè. En er is recent weer een divisie afgestoten om echt daar te kunnen excelleren waar DSM het meeste verwacht. Hoeveel ruimte is er voor innovatie binnen Cosen? Hè? Want je hebt te maken met die corporatie. Je zei het al, ik heb duizenden bazen. Hoe krijg je die zover dat die ook een stap in het diepe willen zetten?
Nou, wat een succesfactor is in een coöperatie, dat moet je leuk vinden. En ik vind dat fantastisch, is dat je dit niet in isolatie doet, maar dat je dit een strategie met je leden samen doet.
Je bedoelt aanzienlijk stroperiger dan in een bedrijf dat geen coöperatie is?
Stroper is niet het juiste woord. Ik denk dat de coöperatie, onze coöperatie, zijn ondernemers, zijn leden die meedenken, zijn mensen die er allemaal voor de lange termijn in zitten. En om gezamenlijk tot een strategie te komen, de kaders te definiëren wat wel en wat niet, dat geeft een enorme versnelling in de richting waar we op inzetten. En de strategie die wij hebben afgelopen jaar hebben gemaakt, daar zit enorm support op de richting. En dus dat betekent ook dat als wij bepaalde besluiten moeten nemen, dat het altijd in die context gebeurt en dat het ook helderheid geeft. Als het gaat om investeringen specifiek in innovatie, wij investeren 1,5% van onze omzet in innovatie. En dat is voor ons type business is dat fors, daar kun je een hoop mee doen. En dat gaat dus ook helpen om te versnellen op de dossiers waar we op inzetten.
Maar dat is de strategie voor de komende jaren. Als je kijkt naar wat er de afgelopen jaren aan resultaten is geleverd, dan zie je dat dat voor een belangrijk deel een beetje stagneert. Dat de winst wel eens op een hoger niveau is uitgekomen. Dat er onderaan de streep in 2021 zelfs een verlies resteert. Waar is dat dan aan toe te schrijven? Want het beeld zou nu kunnen opdoemen dat jullie allemaal volop meegaan in de vaart der volkeren. Maar ja, ergens stagneert het ook een beetje.
Ja, ik denk als je terugkijkt, dan heeft Cosun het op een aantal fronten fantastisch gedaan. Ik denk de twee nuances als je naar de resultaten kijkt. Eén, de hele liberalisering van de suikermarkt, het wegvallen van quota in 2017... heeft geresulteerd in een halvering van de suikerprijs van 600 naar 300. Wat ook rechtstreeks is doorvertaald naar de winstgevendheid van het bedrijf.
Dus de suikerprijs is overigens wel weer opgelopen het afgelopen jaar.
Die loopt heel 20%. Mooi op en dat is ook nodig als je gewoon gaat kijken naar de kosten die gemaakt worden in de keten. Dus dat is denk ik één. De tweede is als je gaat kijken naar de periode 18-19. Daar zag je een hele mooie upward. 2021 is behoorlijk geraakt door COVID. Met name in ons frietbedrijf. En daar zie je gelukkig ook een herstel in dit jaar.
Ja, en een flinke afboeking op een bepaalde fabriek in Kuik, waar aan diervoeding wordt gewerkt. Daar is iets grondig misgegaan, blijkbaar.
Ja, ik denk, nou, kijk, ik denk dat we heel zorgvuldig, ook in het definiëren van de strategie, maar ook in het goed kijken naar wat hebben we nou ook naar de fabriek hebben gekeken. En inderdaad.
Tientallen miljoenen euro's?
Ja, deze fabriek. We hebben 32 miljoen af moeten boeken in 2021. Daar is deze Duini ingrediëntenfabriek is daar de grootste bijdrage in. Dat is pijnlijk. Maar wel noodzakelijk. Ik denk dat er is veel geleerd van deze investering. Wat moet je wel en niet doen? Wat neem je daarin mee? Dus dat gaan we niet nog een keer zo doen. Maar ergens moet je wel deze call maken. Dat is ook wat je. Zo werkt het dan ook. Als de business case niet meer klopt. En dan zijn dit vervelende besluiten.
Bij zo'n strategie hoort, zoals je zelf al zegt, dan ook heel duidelijk een resultaat waar je naartoe wil. Dat is het over 4 jaar verdrievoudigen van het bedrijfsresultaat. Het FD had daar de term hoogst onwaarschijnlijk voor over.
Ja.
Zet je bewust hoog in en ben je ook tevreden als je halverwege uitkomt?
Nee, ik denk dat wij dat ambitieniveau is wel realistisch. En ik denk dat wij, nogmaals, als je naar onze strategie kijkt, zetten we in op 3 pilaren. De eerste is gewoon een gezond resultaat, een gezonde performance. We kijken naar de operatie, we kijken naar de footprint van de fabrieken, we kijken naar commerciële executie. Hoe kun je daar nou gewoon meer uit halen? En we zien gewoon, samen met de directie, dat we daar meer uit kunnen halen.
Verdrievoudiging van bedrijfsresultaat in 4 jaar tijd?
Ja, dus dit is 1 pilaar. Tweede pilaar zit in gezonde groei. We hebben behoorlijk veel geïnvesteerd in assets, in business cases, in groeiplannen, al. Ook afgelopen jaren. Die moeten op gaan leveren. En daarnaast zetten we met de keuze die we maken in onze portfolio. Sommige dingen stoppen, sommige versnellen. Ook daar gaat resultaat uitkomen. Dus we hebben die 300 miljoen heel netjes opgeknipt. En het plan is in place om te zorgen dat we dat in stappen
gaan. Waar gaan jullie dan mee stoppen? Want je hebt gezegd waar jullie groter in gaan worden. Maar wat wordt er afgestoten dan?
Nou, ik vind dat wat lastig om dat hier op de radio te zeggen. Maar ik denk dat voor iedere divisie.
Ik zou het op prijs stellen.
Oh, nou, ik zal je een doorkijkje geven. Kijk, ik denk dat we voor iedere divisie hebben gekeken is. Wat draagt nou daadwerkelijk bij aan waarom je hier bent? Wat draagt bij aan het resultaat? Kun je bepaalde activiteiten stoppen? En dat zijn kleine dingetjes en soms zijn dat wat grotere dingen. Dus dan kijk je naar fabrieken. Je kijkt naar bepaalde activiteiten. Je kijkt naar bepaalde investeringen die je wel of niet moet doen. En dat heeft geresulteerd dat je wat meer focus krijgt ook. En bepaalde activiteiten. Misschien af gaat stoten.
We gaan naar een eerste dilemma. Als je wil kiezen heel graag, dan mag je dat achteraf toelichten.
Ja.
Bij Coastune hebben we alle telers even lief, of de suikerbiettelers van de coöperatie hebben toch een streepje voor.
Nou,
je moet kiezen, hè? Achteraf mag
de
je
de suikerbietentelers hebben absoluut een streepje voor.
Hans Meeuwis, waarom hebben die suikerbiettelers een streepje voor?
Nou, Coastune is een coöperatie van suikerbietentelers. En de activiteiten die wij in onze frietbedrijven doen en in onze sigarijbedrijven doen, dat zijn geen per se leden van de coöperatie. Dus dat is teelt die we inkopen.
Die vallen onder Avico, wat dan toch ook weer valt onder Coastune.
Die vallen onder Avico, maar zijn geen onderdeel van de coöperatie zelf. Dus onze coöperatie is een bietentelercoöperatie. En aanpalende gewassen kopen wij in. Betekent niet dat we dat heel zorgvuldig doen, dat allemaal partnerships zijn waar we mee samenwerken. Maar de bietentelers bezitten de coöperatie. En dat is mijn belangrijkste
doel. En met leden van de coöperatie heb je, en dat weet je, want je hebt ook gewerkt bij Friesland Campina, ook discussie over de prijs. Die prijs is nu €40 per ton suikerbiet, meen ik. En dat moet dan €45 worden in 2025. Dan zullen de kritische leden zeggen, nou, dat klinkt allemaal aardig, hè? €5 erbij. Maar wie garandeert mij dat de kostprijs niet nog heel veel verder oploopt? Ja. We hebben dat natuurlijk de afgelopen maanden al gezien. Is dat nou een heel vrij voorstel of valt dat inderdaad allemaal nog maar te bezien?
Nee, ik denk een terecht punt, Thomas. Dit is de discussie die wij met onze leden hebben ook. Als je nu gaat kijken naar, we hadden het even over de Oekraïne-crisis, ja, ook de impact van de Oekraïne-crisis, wat dat betekent op de akker. Dat is ongelooflijk. Als je kijkt naar kunstmest, als je kijkt naar transportkosten, hè, gewoon de diesel die ze nodig hebben om hun tractoren. Als je kijkt naar wat het doet voor de zaden, alles wordt duurder. En ik weet ongeveer wat een boer verdient. Dat wordt niet beter.
Maar bieden jullie met die €40 van dit moment dan eigenlijk een prijs die niet rond te rekenen is?
Als je nu gaat kijken voor dit jaar, specifiek even kijken hoe de kosten stijgen, dan is met €40 is die niet dekkend. En dat is een zorg. En dat betekent dus dat wij alles moeten doen om te versnellen op onze richting. Maar ook heel goed moeten kijken, en daar zat mijn eerdere opmerking ook over, van komt best veel op het bedrijf af. Best veel maatregelen. Best veel kostmaatregelen ook. En dat moet allemaal in balans zijn om te zorgen dat die teler gewoon zijn werk kan doen. Dat er een eerlijk verdienmodel zit. Iedereen moet veranderen en aanpassen. En dat wij als ondernemer gewoon versnellen om meer waarde te creëren.
Dan ga je op dit moment als teler toch al nadenken over of dit nog wel te bewandelen weg is. Als je zegt, ja, die 40 euro is structureel te weinig. En je ziet dat, ik noem maar wat, graan op dit moment wat meer oplevert.
Zeker.
Ik weet niet of het zo makkelijk is, hè? Dat weet jij beter dan ik. Maar dan heb je een stuk land en dan denk je, nou, ik kan er ook iets anders mee gaan doen.
Ja.
Dat wordt een serieuze overweging.
Ja, dit is ook een actuele discussie. Ik denk dat onze leden heel goed kijken naar wat het belang is van een bietenteelt, zoals ook van een aardappelteelt en van andere. Maar met een hele hoge graanprijs zet dat echt druk op de alternatieve gewassen. In combinatie met heel veel kosten naar die keten. Dus de opdracht is eigenlijk heel eenvoudig voor mij als CEO van dit bedrijf. En dat is gewoon versneld zorgen dat we meer uit het bedrijf halen. Verdienmodel moet omhoog.
Maar waarom kun je niet ook meer verdienen met suiker? Want zoals gezegd, 2017 was een belangrijk jaar in verband met de veranderende wetgeving rondom quota. Maar in 2021 is die prijs behoorlijk opgelopen. Volgens mij is dat nu nog steeds aan de orde. En als je kijkt naar de stijging die dan de telers krijgen van 39,50 naar 40, dan is dat toch behoorlijk zuinig.
Ja, dat is wel de realiteit als we terugkijken. En ik denk dat de realiteit waar we nu staan en vooruitkijken is dat beter moet. Zo simpel.
Maar is 45 euro dan zoveel beter? Hè? Gezien alle onzekerheden. Ik kwam een enquête tegen. Ik geloof van Boer & Business kan ook een ander vakblad zijn. Waarin werd gezegd, nou, wij gaan pas serieus meepraten als dat cijfer begint met een 5 of een 6. Het moet naar 50, naar 60.
Ja. Ja, nee, ik denk dat dat ook de ambitie moet zijn. Kijk, als wij het resultaat naar 300 miljoen brengen, dan ligt die bietenprijs ook wat hoger. Ambitie is groter dan 45. Dat is waar we voor gaan. Zo staat het ook in het plan. En hoe sneller, hoe beter. Dus de discussie is heel actueel. Ik denk dat we daar hele open discussie mee hebben. Wij hebben als bedrijf een hele duidelijke strategie met resultaatverbetering waar we voor gaan. En dat moet gewoon leiden tot een duurzaam verdienmodel in combinatie met alle andere dingen.
Dat wil je natuurlijk graag in overeenstemming doen met de corporatie. Nou begreep ik dat de voorzitter van de Raad van Toezicht van die corporatie, Johan van Driel, opgestapt is in april. Nog geen 2 jaar in functie. Wat was daar de reden van?
Dat is een persoonlijke overweging van Johan.
Ja.
En ik denk dat dat ook de boodschap is.
Nou, ik had al rekening gehouden met dit antwoord. Er is hem ook gevraagd naar een toelichting door Boer & Business. En hij zegt, ja, voor een toelichting moet je bij het hoofdkantoor in Breda zijn. Nou, het hoofdkantoor uit Breda is op dit moment te gast in Amsterdam. Dus ik vraag het toch nog maar een keer.
Ja, maar ik denk dat dit het ook echt is, Thomas. Dat is echt een persoonlijke overweging.
Er speelt geen onvrede over zaken die we net bespraken?
Zeker niet, nee.
Want als je wat verder kijkt naar wat er dan op dit moment op tafel ligt, dan is het grotere beeld akkoord met de strategie, begrijpen we. Maar die prijs, die zit ons dwars.
Ja.
Kan het ook zijn dat er binnen de Raad van Toezicht wordt gedacht, nou maar, dit is onacceptabel?
Nee, ik denk dat er erg veel support is op de richting van de strategie, de keuze die we maken en de route die we hebben ingezet. De crisis die er overheen komt met de enorme inflatie en kostenstijgingen, die helpt niet. Maar dat is ook de realiteit. Dat pakken we op en daar gaan we mee aan de slag. En dus we zetten alles in het werk om te versnellen op de dossiers die we hebben. Dat is het, denk ik, Thomas.
We gaan naar andere beleidsmatige kwesties die op dit moment spelen. Tweede dilemma.
Ja.
Koosun kan ook met suiker en friet inzetten op gezonder eten, of eigenlijk is er geen plek voor suiker en friet in een gezond dieet.
Ik zou zeker voor de eerste optie gaan.
Hoe dan? Want je kunt het heel erg mooi hebben over zaken die veel groter moeten worden. Hè? De zaken waar jullie op inzetten. Maar op dit moment wordt het leeuwendeel nog verdiend. 2,3 miljard euro omzet met suiker en met friet.
Ja. Ja, en ik denk dat is ook waar. Ik denk, daar komen we als bedrijf vandaan. En precies zoals je het zegt, we zetten in op groen en gezondheidsbevorderde ingrediënten met de nieuwe strategie die we hebben. En daar hebben we behoorlijk ambitieuze doelstellingen op staan. Daarnaast, en dat moet ik toch ook wil ik toch echt benadrukken, blijven er altijd genietmomenten. Er is enorme behoefte aan genietmomenten. En dat kan een frietje betekenen. En dat kan een taartje of iets zoets zijn. Ik denk dat dat een gegeven is. En zo genuanceerd zit ik er ook in. Als je naar de frietindustrie kijkt, dat is een sterk groeiende markt. Hè? Meer dan 4% per jaar. Als je naar Centraal-Europa gaat kijken of je gaat naar China kijken, groeit hard. Er is behoefte aan ook dat soort genietmomenten. Producten die op tafel iets meer doen dan groente en whatever. Dat is ook de balans een beetje waar we in zitten. En dus voor mij is het iets wat wel in de portfolio past. Maar, en dat is ook waarom ik als CEO voor dit mooie bedrijf ben begonnen, de transformatie is ingezet naar een veel meer gebalanceerd bedrijf, dat er ook alternatieven zijn.
Maar vanuit Den Haag wordt er af en toe ogenschijnlijk haast gemaakt met die transitie. Gaat het misschien ook wel sneller dan sommige bedrijven willen. Ik meen voor het eerst staat er nu iets concreets in het regeerakkoord over een suikertax, een suikerbelasting. We bezien hoe we op termijn een suikerbelasting kunnen invoeren en de btw op groente en fruit naar 0% kunnen verlagen. De eerste reactie van Kosun op dat voorstel was, meen ik, zo'n suikertax, dat zien we eigenlijk niet zitten. Dat is te eenzijdig. Ik snap wel dat er aanpalend beleid nodig is, maar hier spreekt toch de corporatie, het bedrijf dat een direct belang heeft bij het verhinderen van die suikertax.
Ja, ik denk ook hier iets meer nuance.
Toch wel.
Ja, ik denk als je gaat kijken naar de suikertax, naar een tax in het algemeen op voeding, wat gebeurt daar nou mee? Welk probleem zijn we hier aan het oplossen? En dat gaat over mensen worden dikker, obese. En dat is een trend die je wil omkeren. Gaat een suikertax bij helpen of niet?
Kijk, ik denk als je daar zullen honderden rapporten over zijn. De dingen die ik gelezen heb zijn, ja, dat helpt wel degelijk. En er zijn ook andere rapporten die zeggen, nou, dan wijken we wel uit naar andere landen en dan halen we het daar vandaan. Dat zal wel, maar als je het duurder maakt, dan is het toch een heel duidelijk een soort prijselastisch effect? Of zie ik dat verkeerd?
Ik denk dat er een bepaalde groep heel erg veel last van gaat krijgen. Als je iets duurder maakt, gaan bepaalde mensen minder kopen. Ik denk dat is. Ik weet niet of dat is wat je wilt triggeren. Ik denk dat als je in oplossingen gaat kijken, dan is de schijf van 5 is belangrijk, wat daarin zit. Buiten de schijf van 5 heb je een hoop ingrediënten die iets doen, waardoor je misschien wat minder gezond wordt. Dus de eerste is, kijk integraal. Wat moet je doen om een gezond leven te leiden? Dat je niet te dik wordt en dat je gewoon toekomstbestendig, geen chronische ziektes en noem het allemaal krijgt. Dat is meer dan alleen een bepaald ingrediënt niet eten. Dat is 1. Tweede is, als je suiker uit producten haalt en minder suiker gaat gebruiken, dan moet je er ook weer iets anders in stoppen. En ik weet niet of je wel eens in de supermarkt kijkt en een pak private label hagelslag pakt, waar minder suiker in zit en waar suiker in zit. En je kijkt naar de hoeveelheid koolhydraten dat er in een suiker of in een hagelslagpak zitten, waar suiker is vervangen, dan heeft dat evenveel koolhydraten. En soms meer. Want er gaat vet in. En er gaat zetmeel in en er wordt wat suiker uitgehaald.
Dus suiker is nog de minste van alle kwaden, begrijp ik.
Nee.
Zegt hier trouwens ook de man die veel suiker aan de man brengt?
Nee, maar ik ben heel erg op zoek naar nuance. Ik denk dat wij in alles wat we doen heel erg meedenken. Dat doen we als het gaat om het energieproblematiek. Dat doen we ook als het gaat om suiker en om in oplossingen. En ik zou heel erg voor een tax zijn. Alles buiten de schijf van 5. Maar dan ook voor alles. En niet alleen voor suiker, dus ook voor vetten. En ook voor andere ingrediënten die bijdragen aan een hoge koolhydraatinname.
Dus ook de frietdivisie wordt keihard geraakt.
Ik denk als je dan toch in oplossingen wil denken, dan zou dat een betere denkrichting zijn dan specifiek op één productcategorie.
De denktank van het CDA kwam ook met een vrij specifieke oplossingsrichting, namelijk een fastfoodverbod voor jongeren. Met interesse gelezen?
Ja, met interesse gelezen. Ja.
En daar laat je het bij?
Nee, maar ook daar weer de nuance. Ik denk, en dat is ook de positie die wij innemen, dat er, als je gaat kijken naar, de balans is belangrijk. Je moet bewegen, je moet een hoop dingen doen om te zorgen dat je gewoon een gezond leven leidt. En daar past een frietje, past daar gewoon bij.
Je luisterde naar de Top van Nederland met Hans Meeuwis van Royal Kosun. Luister ook naar eerdere gesprekken, zoals naar de aflevering met Lucas Wensing, directeur van Amdax, de vermogensbeheerder voor cryptovaluta, over de kansen en zeker ook de risico's van Bitcoin. Je kunt je abonneren via bnr.nl, Apple Podcast en Spotify. Weten wie de koplopers zijn op het gebied van duurzaamheid en toekomstbestendigheid? Dan is Koplopers het programma voor jou. Elke week met mensen of bedrijven die hun nek durven uit te steken. Je vindt elke maandag een nieuwe aflevering van Koplopers in je favoriete podcast-app.
Een kleine update maakt een wereld van verschil. Daarom biedt IKEA voor Business Netwerk gratis snelle interieurtips en ideeën. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.